Als je de tweede Thessalonicenzenbrief leest, althans het eerste hoofdstuk, denk ik dat er een heel aantal dingen terug in die eerste versen naar voren komen, die zo typisch ook naar voren kwamen in de eerste brief, en meer bepaald in het eerste hoofdstuk. Ook hier vinden we dat de apostel Paulus gedreven wordt. Ja, hij vindt het zelfs zijn plicht, het is het betaamt, zegt hij, om de Heere God te danken, om dat wat ik hoor en zie, wat in de levens van deze broeders en zusters zo opmerkelijk is. Wanneer de tweede brief geschreven is, hoeveel tijd er tussen de eerste en de tweede brief zit, weten we niet. Na alle waarschijnlijkheid zal dat heel kort geweest zijn. Waarom? Ten eerste omdat we in de eerste brief al gezien hebben dat Paulus, die hals over kop Thessalonica had moeten verlaten, zeer geïnteresseerd was en verlangend uitzag naar het welzijn van de Thessalonicenzen, van de jonge gelovigen. En hij stuurt Timotheus, wanneer hij krijgt van Timotheus, goed nieuws krijgt van Timotheus, zendt hij die eerste brief al heel snel terug in reactie op het bezoek van Timotheus. En daaruit kunnen we ook afleiden dat Paulus, ja, die zo innig begaan was met het welzijn van zijn kinderen in het geloof, dat deze brief al heel snel volgt. Misschien binnen de 6 maanden, misschien toch zeker binnen het jaar. En we kunnen leren uit die brief dat de omstandigheden eigenlijk niet zoveel veranderd zijn. In die zin dat van meet af aan, de kerk, toen de kerk of de gemeente in Thessalonica werd gesticht, was er tegenstand op Paulus' prediken. En was er verzet. En de eerste gelovigen die tot geloof kwamen, hadden het heel moeilijk in hun omgeving om een christen zijn, zeg maar, te beleven. Ze kwamen in conflict met de leefwereld van toen. En zoals we gezien hebben, was het geloof in de vele, vele afgoden heel nauw verbonden met het dagelijkse leven, zowel in het gezin als, zeg maar, in de sociale context, als in de politieke context. De stad leefde in het bewustzijn dat de welvaart die ze kenden, de voorspoed die ze kenden, afhankelijk was of te danken was aan de goden. En iedereen moest dat ook respecteren. Dus in zo'n omgeving is het natuurlijk heel tegenstroom, de stroom in, wanneer je gelooft dat ware vrede, het welzijn van de mens niet afhankelijk is van de keizer van Rome of van de goden, maar afhankelijk is van Jezus Christus, dat hij verantwoordelijk is voor de ware vrede en het welzijn van de mensen. En we kunnen zien in deze brief opnieuw dat de druk op de jonge gelovigen eigenlijk niet verminderd is. We kunnen opmaken uit Paulus' woorden dat zij nog evenzeer te lijden hebben onder vervolging en onder verdrukking, hebben we gelezen in vers 4. Dus vandaar is het ook een beetje vanzelfsprekend dat Paulus opnieuw in dezelfde zin, in dezelfde lijn schrijft als zijn eerste brief. Ook de opening, en laten we daar maar meteen mee beginnen. Ja, het is zeer identiek, inderdaad. Het is zeer identiek. Dus de openingswoorden van de brief zijn bijna hetzelfde, op een paar kleine details verschil. Paulus en Silvanus en Timotheus zijn degene die de brief richten aan de gemeente van de Thessalonicus. Natuurlijk is het Paulus als eerst en Silas, Timotheus waren zijn medewerkers en hadden ook actief hun steentje bijgedragen in de gemeente van Thessalonica. Maar de gemeente van de Thessalonicus wordt hier genoemd de gemeente van de Thessalonicus in God onze Vader en in de Heer Jezus Christus. Dus die groep mensen die daar samengebracht zijn, zijn samengebracht in God onze Vader en in de Heer Jezus Christus. En hier met nadruk wordt er gezegd in God onze Vader. Dat betekent dat die groep mensen in Thessalonica niet zomaar een groep mensen zijn, maar dat ze samen één familie vormen. Ze zijn allen kinderen van de Vader. En niet alleen van de Vader, of beter gezegd, ze zijn niet alleen verbonden met God de Vader, maar ook met de Heer Jezus Christus. God de Vader en de Heer Jezus Christus worden hier opnieuw weer naast elkaar geplaatst, als vanzelfsprekend. En meteen zien we ook weer hier, dat voor die eerste christenen in die begintijd, want dat zijn van de eerste brieven die Paulus geschreven heeft, dat het voor de eerste christenen en ook voor apostel Paulus zo vanzelfsprekend was om de Heer Jezus werkelijk als God te erkennen. Hij wordt in één adem genoemd met God de Vader. God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Opnieuw wenst Paulus, zoals hij bijna al zijn brieven begint, met de gelovigen in Thessalonica genade en vrede van God toe te wensen. Dat is geen formaliteit, want deze mensen hadden zeker genade nodig om in die moeilijke omstandigheden die ze kenden te blijven weerstand bieden aan die helse druk die op hun schouders was door vervolging en door verdrukking. Dan heb je genade van God nodig om te kunnen blijven staan. En heb je innerlijke vrede nodig om niet uit balans te worden gebracht. Want juist in deze brief gaat apostel Paulus spreken over een probleem dat zich voordoet in de gemeente in Thessalonica. Er zijn mensen, zullen we zien in hoofdstuk 2, die daar gekomen zijn en die zeggen dat de dag van de Heer Jezus Christus al aangebroken is. Als die dag van de Heer Jezus al aangebroken is, hoe kan het dan dat de Thessalonicenzen maar blijven vervolgd worden? Dan kan je begrijpen dat er twijfel in hun hart kwam. Als er mensen kwamen prediken dat de dag van de Heer Jezus al was gekomen, ja, dan moest hij wel aan de Thessalonicenzen voorbij gegaan zijn. Want ze zaten nog altijd te lijden onder zware vervolging en verdrukking. Was hij hen dan vergeten? Was God dan onrechtvaardig?
Dat is de dag toen de Heer haar heren.
Ja, de dag van de Heer is de dag dat hij terugkomt. De dag waarop hij recht zal laten geschieden. Ja, waarop de rechtvaardigen zullen verlost worden. En de dag waarop dat de onrechtvaardigen zullen geoordeeld worden. Dat de Heer eigenlijk iedereen zal verhelden naar zijn doen. Dat is de dag van de Heer. Het is de dag van herstel. Het is de dag van hernieuwing. Maar hier vooral wat heel specifiek in de kijker staat, is het dat het de dag is waarop de Heer zal in ieder verhelden naar zijn werken. Naar zijn daden. De dag van de Heer. Paulus had dat ook zo onderwezen. Dus als die dag van de Heer al aangebroken is, hoe komt het dan dat die Thessalonicenzen nog altijd zo te lijden hebben? Is de Heer aan hen voorbij gegaan? Hebben ze dan geen deel aan Christus? Kan je begrijpen dat er vertwijfeling binnensloop in de gemeente? Dat mensen begonnen te twijfelen of God nu wel rechtvaardig was, ja dan niet. En dat is wat Paulus van meet af aan in dat eerste stuk heel duidelijk voor de aandacht brengt. Het grote probleem is dat er verkeerde opvatting is binnengeslopen over de dag van de Heer, met alle praktische gevolgen van dien. Vandaar dat Paulus in het eerste stuk van zijn brief heel duidelijk gaat spreken naar dat moment toe waarop hij die dwaling, zeg maar, zal aan de kaak stellen en hen zal verhelpen om beter te begrijpen de omstandigheden waarin dat ze in verkeren en hoe dat die dag van de Heer aanbreekt.
En waren dat wel leraars die dat konden of hun mensen die hen inzetten gaan op?
Wie het juist waren, weten we niet. Maar in elk geval waren het mensen die, zeg maar, verkeerde leer in de gemeente hadden gebracht. En er wordt niet nadrukkelijk gezegd wie deze mensen zijn. Hij zegt gewoon, wij vragen u echte broeders in verband met de komst van onze Heer Jezus Christus en onze bijeenvergadering tot hem, dat u niet zo snel in uw denken geschokt of verschrikt wordt, nog door geest, nog door woord, nog door een brief, als van ons. Misschien waren het wel mensen die een brief geschreven hadden, zo gezegd in de naam van Paulus. We weten het niet. We weten het niet. Maar in elk geval was die verkeerde gedachte binnengeslopen. En had dat voet aan de grond gekregen en zorgde dat voor de nodige, voor de nodige onrust. Vandaar dat het wensen van die genade en vrede eigenlijk niet uit de lucht gegrepen is, maar heel belangrijk is voor deze mensen. En die genade en die vrede van God, onze Vader en van de Heer Jezus Christus, wordt er hier nadrukkelijk gezegd. Het is de vrede van God die ze nodig hebben. En de genade van God die ze nodig hebben in deze omstandigheden. Nu, ondanks het feit dus dat er wel degelijk verkeerde dingen aan het gebeuren waren onder de gelovigen, of een verkeerde leer binnengeslopen was, zien we toch dat Paulus, net zoals in de vorige brief, opnieuw begint met te danken voor wat er zich reeds als werk van God duidelijk aftekent tegen die zwarte horizon van die vervolging. Hij zegt, we behoren God altijd te danken voor uw broeders, zoals het betaamt, omdat uw geloof zich zeer vermeerdert en de liefde van ieder van u allen tot elkaar toeneemt, zodat wij zelfs en u roemen in de gemeente van God over uw volharding en geloof onder al uw vervolging en verdrukking die u verdraagt. En het is belangrijk om te zien dat een belangrijk gebedspunt van de apostel Paulus, wat hem nauw aan het hart lag, met het oog op het welzijn van de Thessalonicenzen, nu juist die dingen waren. Kijk maar eens in 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 3. Aan het eind vinden we dat Paulus nadrukkelijk aan hen bekend maakt waarvoor hij ook bidt voor hen. In vers 11 wordt verband, maar onze God en Vader zelf en onze Heer Jezus Christus mogen onze weg tot u banen, maar u mogen de Heer doen toenemen en overvloedig zijn in de liefde tot elkaar en tot allen, zoals ook wij tot u, opdat hij uw harten versterkt om onberispelijk te zijn in heiligheid voor onze God en Vader bij de komst van onze Heer Jezus Christus met al zijn heiligen. Dus Paulus heeft uitdrukkelijk bekendbaar gemaakt dat hij bidt dat hun liefde mag overvloedig worden. En we zien dat hij letterlijk met dezelfde woorden hier schrijft. In het Grieks is het net hetzelfde. Hier wordt er geschreven in onze vertaling dat de liefde van ieder van u allen tot elkaar toeneemt. Maar het is letterlijk overvloedig zijn. Ze wordt overvloedig. Dus met andere woorden, inderdaad heeft Paulus alle reden om te danken voor wat er zich onder Thessalonicenzen eigenlijk afspeelt, want het is de verhoring van zijn gebed. Hij had het op zijn hart. En hier zie je de duidelijke wisselwerking die er hoort te zijn. Waarom maakt Paulus zijn gebed kenbaar aan deze gelovigen? Waarom zou hij dat doen? Waarom schrijft hij in zijn brieven met nadruk op waarom hij voor hen bidt? Wat zou de bedoeling daarvan zijn? Bemoedigen dat hij voor hen bidt, dat bedoel je te zeggen. Hij zou toch ook dan even goed kunnen zeggen van, ik bid veel vaak voor jullie. Maar hij geeft heel specifiek aan waarvoor hij bidt. Waarom zou hij dat doen? Zo heel specifiek zijn gebed voor hen voor de aandacht brengen.
Want je ziet dat God antwoordt.
Dat is natuurlijk dan heel fijn om het achteraf vast te stellen. Maar zou er niet een reden zijn die meer voor de hand ligt?
Het verlangen van die gemeente tussen Onika voert inderdaad groeien in geloof en ook te groeien in liefde voor elkaar, dat ze dat een groot verlangen voor hadden en dat Paulus ook nog overtuigd specifiek.
Zou het niet eerder omgekeerd zijn, dat Paulus ervan overtuigd is dat dat het allerbelangrijkste is in die omstandigheden, in die situatie in de gemeente, en dat hij door dat gebed kenbaar te maken aan hen, hen daarop wilt richten van, dat is het belangrijkste voor jullie. Dat is juist de wisselwerking. Als zij leren zien van, kijk, groei in ons geloof, gesterkt worden, of beter gezegd, volharden in de hoop. Als die dingen van Paulus zo super belangrijk zijn, dan moeten wij ons al leren oprichten. Dus enerzijds is wat dat Paulus aangeeft in zijn gebed bedoeld om hen daarbij te bepalen dat dat hetgene is waar ze zich moeten oprichten. En anderzijds weet hij maar al te goed van nature gaan ze dat niet doen. Het is een werk van God. En zo zie je dat beide dingen samengaan. Wij moeten daarop gericht zijn en het is God die werkt. Het is de samenhang van die twee dingen.
Dus het zijn nog de twee dingen als je dan bent met je specifiek.
Nee, er waren er meer.
Oh, wat Paulus toch zegt.
Wat Paulus zegt, natuurlijk met het oog op hun omstandigheden. Hij wil natuurlijk meer zien van de genade die werkzaam is onder de gelovigen. En in zijn eerste brief, ook in de aanvang, waar sprak hij van dat hij zag dat God aan het doen was? Ook daar zegt hij, als in het stukje dat we net gelezen hebben, wij danken God altijd voor u allen, terwijl we u gedenken in onze gebeden, onophoudelijk gedachtig aan uw werk van het geloof, uw arbeid van de liefde, en uw volharding van de hoop op onze Heer Jezus Christus, tegenover onze God en Vader. Dus hij spreekt van het werk van het geloof, de arbeid van de liefde en de volharding van de hoop. En dat zijn de meest elementaire dingen die bij christenen laten zien dat God aan het werk is. Dat is wat dat hij zoekt. En zijn gebeden in de eerste brief zijn daarop gericht. Hij zegt, jullie arbeid van de liefde is er duidelijk aanwezig en ik ben ervoor dankbaar voor God, maar ik wil dat jullie nog overvloediger wordt in liefde. Met andere woorden, dat toeneemt, dat dat overvloeit. En ik wil dat die werken van het geloof nog meer en meer toenemen. Want er is veel te zien van werk van God in jullie leven, maar het is nog niet volleindigd. Het kan nog groeien. Het kan nog intenser worden. En dat is wat Paulus voor de aandacht heeft. En dan bepaalt hij ook deze jonge gelovigen dat het die zaken zijn die waardevol zijn. Dat eeuwigheidswaarde heeft. En hier zien we dus dat hij alle reden heeft om te danken. Het is betaamd, het is gepast om de Heere te denken. Dat is niet zomaar formeel bedoeld. Sommigen denken dat Paulus hier afstandelijk is, maar dat is hier helemaal niet de bedoeling. Integendeel, het is gepast, zegt hij, dat we de Heere danken om uw geloof dat zeer vermeerderd is en om de liefde van ieder van u allen die tot elkaar toeneemt, zegt hij. Waarom is het gepast? Omdat dat niet de verdienste is van de Thessalonicenzen, maar de verdienste, de eer daarvoor, komt alleen de Heere toe. En hij moet daarvoor gedankt worden. Maar natuurlijk, langs de andere kant, is het ook voor de Thessalonicenzen bemoedigend als ze dat lezen. En hier vinden we ook weer de juiste en gepaste manier hoe dat we elkaar moeten bemoedigen zonder de eer aan mensen te geven. Paulus maakt duidelijk opnieuw waarvoor hij voor hen dankt. En hij zegt, ik dank God voor wat ik zie in jullie. En zo moeten wij ook elkaar bemoedigen. Want ofwel gaan christenen zeggen, elkaar niet veel bemoedigen, want ze zeggen, ja, we gaan geen schouderklopjes geven, want dan gaan ze naast hun schoenen lopen. Of dan beginnen ze misschien hoogmoedig te worden. Dat is een gevaar, inderdaad. Anderen zeggen, nee, bemoedigen, dat doet goed. Je moet elkaar complimentjes geven. Maar beide zijn verkeerd. Want de eer komt God toe. En niet mensen. Maar langs de andere kant is het ook bemoedigend om te weten wanneer anderen in jou zien wat jij misschien op dat moment niet zo direct voor de aandacht hebt en niet ziet. En zie je, Paulus doet God niet tekort en hij bemoedigt de gelovigen door hen duidelijk te maken waarvoor hij God dankt. En hij dankt voor wat hij ziet aan liefde die toeneemt en aan geloof dat vermedert. En zelfs op die manier zegt hij dat wij zelf in u roemen in de gemeente van God over uw volharding en geloof onder al uw vervolgingen en verdrukkingen die u verdraagt. Niet alleen dank ik de Heere God, daarvoor zegt de apostel Paulus, maar ook praat ik erover, over wat dat God in jullie werkt onder die heel moeilijke omstandigheden van vervolging en verdrukking naar andere gelovigen toe. En ook daar weer zien we, of kunnen we leren, waarom zou Paulus dat doen, denk je? Waarom zou Paulus aan andere christenen gaan vertellen wat dat God en die Thessalonicenzen aan het werk is? Aan het werken is.
Goed te tonen wat dat er in feite mogelijk is. En andere christenen, dat je in feite zuurs kan groeien, en dat je in feite God zuurs kan leren kennen, dat ook zichtbaar is.
Dus inderdaad, ook om hen op te wekken en te stimuleren, om ook zelf, net zoals deze mensen, daarop gericht te zijn. Dus zie je, Paulus maakt door zijn gebeden bekend aan de Thessalonicenzen waar zij op gericht moeten zijn. Hij bidt tot God daarvoor en hij spreekt erover tot hen. Zij gaan het zoeken, Paulus bidt ervoor en het is God die de groei geeft. En het wordt zichtbaar. Wanneer het zichtbaar wordt, gaat Paulus daarvoor gaan danken. Hij maakt het opnieuw aan hen bekend dat hij er ook voor dankt. Andere woorden, zij worden erdoor bemoedigd. En aan de andere kant gaat hij er ook van vertellen aan anderen, zodat anderen ook aangespoord worden om het voorbeeld van de Thessalonicenzen te volgen. Ik denk dat we dat heel veel kunnen leren, hoe dat we met die dingen ook moeten omgaan. En hoe dat we kunnen bemoedigen, omdat we kunnen samen eigenlijk ertoe bijdragen dat Gods werk, zeg maar, onder de gelovigen uitbreiding neemt. Zij verdragen vervolging en verdrukking. En Paulus zegt dat ze dat doen omwille van het koninkrijk van God. Zij lijden voor het koninkrijk van God. Kijk maar eens, als je verder leest, onder al uw vervolging en verdrukking die u verdraagt, een bewijs van het rechtvaardig oordeel van God, dat u het koninkrijk van God waard geacht wordt, waarvoor u ook lijdt. Dus ze lijden omwille van hun hoop en hun verwachting in het koninkrijk van God. In andere woorden, ze zien uit naar de komst van de Heer Jezus en naar zijn regering. Naar zijn heerschappij zien ze uit. En daarvoor moeten ze lijden. En Paulus maakt nu duidelijk dat dit een bewijs is van het rechtvaardig oordeel van God, dat u het koninkrijk van God waard geacht wordt. Dus het lijden dat deze mensen kennen, de vervolging en de verdrukking die deze mensen kennen, is niet het gevolg van het feit dat God hen verworpen heeft. Maar is het gevolg, of beter gezegd, is een bewijs dat ze het koninkrijk van God waard geacht worden. En ik denk dat we hier veel kunnen leren van Paulus, hoe hij naar die vervolging keek. Op andere plaatsen weten we dat Paulus nadrukkelijk zegt dat het een eer is om te delen in de vervolging en in de verdrukking, omwille van het evangelie van Jezus Christus en omwille van het koninkrijk van God. Het feit, zegt Paulus, dat jullie onder die vervolging en die verdrukking volharding betonen, en dat verdragen, omwille van die levende hoop die jullie hebben, is het bewijs van het rechtvaardige oordeel van God, dat u het koninkrijk van God waard geacht wordt. Dat betekent niet dat ze hun strepen aan het verdienen zijn, waardoor dat ze het koninkrijk mogen binnengaan. Het heeft daar niks mee te maken. Niemand van ons verdient om deel te krijgen aan het koninkrijk. Het is pure genade van God. Maar wanneer die genade van God aan ons betoond wordt, moet die genade van God wel, zeg maar, een weerklank vinden in onze levens. Wanneer dat we werkelijk de boodschap van het evangelie aannemen, geloven, erop vertrouwen, dan moet die boodschap van het evangelie weerklank vinden in ons hart. En hier leidt het ertoe dat deze mensen standvastig blijven hopen en uitzien op God, onder die verdrukking. Kijk, zegt God, en zegt Paulus, dat is nu bewijs dat God rechtvaardig is.
De rechtvaardig oordeel is meer in de zin van opinie, niet van verhelding, niet negatief. Dat woordje oordeel in vers 5. Bewijs van rechtvaardig oordeel. Zo ziet God het. Zo denkt God. Het is niet oordeel van...
dat ze gestraft worden.
Ja, ja.
Niet in die zin dat ze... Het is niet... Kijk, Gods oordeel straft niet, niet alleen. God brengt... Kijk, we kunnen wel niet ontkennen dat die verdrukking... en die vervolging... die hier een deel is... dat God dat toestaat. En God is niet onrechtvaardig... Als hij zijn kinderen laat lijden onder vervolging en verdrukking. Waarom is God niet onrechtvaardig? Omdat juist door die vervolging en die verdrukking het geloof in hen groeit, dat, zeg maar, hun christen zijn tot volwassenheid wordt gebracht. Ze groeien in hun geloof. Ze groeien in liefde. Ze volharden in die omstandigheden. Met andere woorden, ze worden door die verdrukking en die vervolging, worden ze volwassen. Worden ze rijper. En daarom is God niet onrechtvaardig als hij zijn kinderen, zeg maar, in zo'n omstandigheden brengt. Het feit dat dat juist gebeurt, en dat zij door het alles groeien, maakt duidelijk, of is beter gezegd een voorafschaduwing van wat een vaststaand feit is in de toekomst. Wat dan nu zichtbaar is onder hen, wat dat God in hen werkt, is een voorafschaduwing, zeg maar, of wat dan nu reeds zichtbaar wordt, van wat straks in volheid zal zichtbaar worden bij de wederkomst van de Heer Jezus Christus. God is rechtvaardig als hij zijn kinderen in die omstandigheden brengt. En het is rechtvaardig dat hij deze mensen, zeg maar, deel laat krijgen aan het toekomstige koninkrijk. Waarom? Omdat ze nu reeds bewijzen dat ze, dat ze naar dat koninkrijk uitzien. Dat ze rijkhalzend dat koninkrijk verwachten en dat ze de boodschap van het evangelie werkelijk geloofd hebben. Ben je begrepen dat een beetje volgen? Dus een bewijs van het rechtvaardige oordeel van God, dat u het koninkrijk van God waard geacht wordt. Het wordt steeds meer duidelijker dat deze mensen waardig zijn om deel te hebben aan het koninkrijk. Niet omwille van henzelf, maar omwille van wat God in en door hen werkt. Waarvoor u ook leidt, daar het rechtvaardig is bij God, aan hen die u verdrukken, verdrukking te verhelden. Kijk, het is God is niet onrechtvaardig als hij zijn kinderen onder die omstandigheden brengt, maar zij, die, zeg maar, het middel zijn waardoor dat God die verdrukking laat komen, hebben heel andere bedoelingen dan de Heere God. Dat is hetzelfde als bij Jozef. Jozef zegt, jullie hebben het ten kwade bedoeld om mij te verkopen als slaaf, en dat ik hier in Egypte ben terechtgekomen, maar God heeft het ten goede bedoeld. En hier is dan net hetzelfde. God is niet onrechtvaardig, want de uitkomst is het welzijn van deze gelovigen. Maar zij, waardoor God die verdrukking over hen laat komen, hebben heel andere bedoelingen. En zij, zegt de apostel Paulus, zullen het rechtvaardig oordeel van God niet ontkomen. Ze zullen vergelding ontvangen voor de verdrukking die waaraan ze zich hadden schuldig gemaakt ten aanzien van jullie. Jullie zullen, zegt hij tegen de Thessalonicenzen, jullie zullen verlicht worden. Die druk van die vervolging zal van jullie schouders worden weggenomen. En rust en vrede zal jullie deel zijn. Maar van hen die jullie verdrukt hebben, zij zullen vergelding ontvangen. Wanneer? Bij de openbaring van de Heer Jezus Christus. En dan gaan we daar verder over spreken. Maar eerst moeten we hier zien hoe dat Paulus kijkt naar die vervolging. Of hoe dat hij dat voor de aandacht had. Want hij zegt, hij bidt er niet meteen van, het is te hopen dat die verdrukking maar spoedig ophoudt. Nee, hij zegt, weet je wanneer dat we zeker zijn dat die verdrukking zal ophouden? Wanneer de Heer Jezus terugkomt. Kijk, dat was misschien iets dat niet zo populair is onder de christenen, waar niet veel over gesproken wordt, maar het was wel zo dat de apostelen van meet af aan heel duidelijk maakten aan de eerste christenen dat wij allen onder veel verdrukking het koninkrijk van God moeten binnengaan. Dat het normale verwachtingspatroon van iedere christen was dat hij vervolging en verdrukking zou kennen. Allen die godsvruchtig leven, zegt Paulus, zullen vervolgd worden. Allen. En die vervolging en die verdrukking, zegt Paulus, daarvan weten we zeker dat ze niet aanhoudend zal blijven. We weten dat we dat voor eens en altijd, zeg maar, van verlicht zullen worden met de wederkomst van Jezus Christus. Dus hier zie je niet dat Paulus direct bidt dat die moeilijke omstandigheden waaronder dat die mensen verkeren, dat mag van hen weggenomen worden. Oh, hij zal het ook wel verlangd hebben. Maar het is niet met dat vooruitzicht dat hij naar deze mensen kijkt. Hij ziet van die periode waarin die moeilijkheden, waardoor zij nu gaan van vervolging en verdrukking, zorgt er alleen voor dat deze gelovigen gelouterd worden en volwassen worden. En die, zeg maar, dat louteringsproces, dat volwassen worden, zal uiteindelijk voleindigd worden met de wederkomst van Jezus Christus. Dat gaat hij straks voorbidden. Maar eerst wil hij de Thessalonicenzen geruststellen. En hij wil duidelijk maken dat die mensen die hen nu verdrukken, wanneer dat de Heer Jezus terugkomt, vergelding zullen ontvangen. Dat er een dag komt dat gerechtigheid zal geschieden. En daarmee wil hij ook aangeven van, kijk, vergelding, dat komt alleen God toe. Wij mensen moeten verdraagzaam zijn, onder verdrukking, onder vervolging. Vergelding is Gods zaak. En die vergelding komt eraan wanneer de Heer Jezus terugkomt. Bij de openbaring, zegt Paulus, van de Heer Jezus Christus van de hemel, met de engelen van zijn kracht, in vlammend vuur, als hij wraken brengt over hen die God niet kennen, en over hen die het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzamen. En dat is belangrijk om te zien. Hoe wordt de Heer Jezus hier voorgesteld?
Als soldaat, iemand die komt verhaal van zijn leven, die men ons al.
Ja, zo kan je het wel, zo zou je het wel kunnen stellen. Maar het beeld dat Paulus voor ogen heeft, is iets heel gekends natuurlijk uit het Oude Testament, met name uit Jesaja hoofdstuk 66. De manier waarop hij kijkt naar die dag van de Heer is geïnspireerd, georiënteerd op het laatste hoofdstuk van de profeet Jesaja. En misschien kunnen we daar een paar zinsneden uitlezen en dan gaan we zien hoezeer dat aansluit bij wat we hier vinden. De Heer zegt in het laatste helft van Jesaja 66, vers 3. Ik ga niet alles lezen. Maar je zal, de context is natuurlijk ietsje anders. Maar je zal direct zien dat die gedachten eigenlijk overeenstemmen wat hij hier vindt. Zoals zij hun eigen wegen verkozen hebben. Jesaja 66, tweede gedeelte van vers 3. Zoals zij hun eigen wegen verkozen hebben en hun ziel in hun gruwelen behagen schept, zo zal ik hun ongeluk verkiezen en dat wat zij vrezen over hen brengen. Waarom zal de Heere dat doen? Omdat niemand geantwoord heeft toen ik riep en zij niet gehoord hebben toen ik sprak, maar gedaan hebben wat kwaad is in mijn ogen en verkozen wat mij misgaat. Zie je, het zijn die mensen die hier geoordeeld zullen worden, die niet geantwoord hebben toen God sprak, en die juist dat verkozen hebben wat God misgaat. En kijk, dat is net dezelfde gedachte in de 2e Thessalonicenzenbrief. Wie zal die verhelding ontvangen? Hen die het evangelie van God, het evangelie van onze Heer Jezus, niet gehoorzamen. Met andere woorden, het zijn mensen die de boodschap van het evangelie gehoord hebben, maar bewust naast zich neerleggen. Het zijn mensen die God niet kennen. Het zijn mensen die God bewust niet willen kennen. Zie je dezelfde gedachten hier overeenkomen? Dus natuurlijk in eerste zin gaat het hier in 2 Thessalonicenzenbrief over die mensen die de Thessalonicenzen vervolgen en verdrukken. Waarom vervolgen ze en verdrukken ze? Omwille van hun boodschap. Moesten ze hun boodschap niet kennen en moest die boodschap hen niet tegen de borst stoten, zouden ze die mensen niet vervolgen. Dus zij kennen de boodschap van het evangelie. Maar ze verwerpen die boodschap voor zichzelf en ze verzetten zich tegen allen die zich aan die boodschap onderwerpen. En dat is nu net wat Jesaja 66 ook laat zien. Dat de Heer zal komen en zal oordelen de mensen die wat kwaad is in zijn ogen hebben verkozen en wat hem mishaagt. En laten we verder lezen in vers 6. Er klinkt gedruis uit de stad. Jesaja 66 vers 6. Er klinkt gedruis uit de stad. Het klinkt uit de tempel, de stem van de Heere die verhelding brengt over zijn vijanden. Zie je, letterlijk dezelfde uitdrukking, dat de Heere verhelding brengt. En dan, vers 15. Want zie, de Heere zal komen als vuur, en zijn wagens zullen zijn als een storm, om zijn toorn te openbaren in gloed en zijn dreiging in vuurvlammen. Te vuur en te zwaard zal de Heere gericht oefenen over al wat leeft, en de door de Heere verslagenen zullen talrijk zijn. Zie je dat? En die hoedanigheid die hier toegeschreven wordt aan Javé, aan de Heere God, die zal komen om gericht te brengen, en hij zal op een manier verschijnen, die zal angst opwekken, die zal schrik inboezemen, die zo overweldigend zal zijn, dat mensen zullen verstijven van de angst, vinden we ook in Openbaring. Wel, in die hoedanigheid zien we dat Paulus schrijft over de Heere Jezus die zal komen. Het is niet Yahweh die komt, maar het is hier de Heere Jezus die komt. Natuurlijk voor ons is dat een stuk duidelijker. Waarom? Omdat we weten dat het oordeel gegeven is door de Vader aan de Zoon. Het is de Zoon die komt om te oordelen. En hij zal komen, hè, dat zegt iets over een vlammend vuur, zegt iets over de niets ontziende heiligheid waarmee dat God zal komen om te oordelen. Hij zal wraak brengen, staat. Hij zal verhelding brengen over hen die het evangelie van onze Heer Jezus niet gehoorzamen. Er wordt hier niet gezegd, hij zal wraak en verhelding brengen over hen die de gelovigen hebben schade berokkend. Nee, er wordt hier doorgestoten naar de kern van het verhaal, of naar de kern van de zaak beter gezegd. De reden waarom dat ze zo vijandig zijn tegen die christenen, de reden waarom dat ze zich zo verzetten en die christenen vervolgen, is omdat ze zelf God verwerpen. God vijandig gezind zijn en de boodschap van de genade van God afwijzen. Voor veel mensen is dat een moeilijk onderwerp. Nou ja, als God de God van liefde is, hoe kan hij dan verhelding brengen? Maar we zien dat hij juist verhelding brengt over mensen die zijn genade en zijn liefde, waarmee dat hij zijn zoon geeft, en de boodschap van het evangelie van Jezus Christus, dat er heil is voor hen die willen komen. God roept mensen op, laat u met God verzoenen, zegt Paulus. Nu die mensen die die boodschap afwijzen, die uitgestoken hand van God om vergeving te ontvangen, afwijzen, dat is een geweldig onrecht. Dat is een afschuwelijke misdaad. En dat is wat we moeten voor de aandacht hebben. Het is de misdaad van hen die het evangelie van de Heer Jezus Christus niet gehoorzamen en die moedwillig, pertinent afwijzen om God werkelijk te leren kennen. En daarom zullen zij als straf lijden het eeuwig verderf. Nu, wat is het eeuwig verderf? Het wordt duidelijk in het tweede gedeelte van het zinnetje. Verwijderd te worden van het aangezicht van de Heer en van de heerlijkheid van zijn sterkte. Dat is nu net het omgekeerde van dat wat de gelovigen verwachten en eruit zien. Weet je nog, in 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 4, waar er gesproken wordt over de bijeenvergadering of het bijeenverzameld worden bij de komst van de Heer. Kijk eens in 4 vers 16. Want de Heer zelf zal met een bevelend roepen, met de stem van een aartsengel en met de bazuin van God neerdalen van de hemel, en de doden in Christus zullen eerst opstaan, daarna zullen wij de levenden die overblijven samen met hen in wolken worden opgenomen, de Heer tegemoet in de lucht, en zo zullen wij altijd met de Heer zijn. De gelovigen zullen verenigd worden, bijeengebracht worden bij de Heer, om voor altijd bij Hem te zijn. Dat is ook wat ze naar uitzagen. Ze zochten in hun leven God te behagen. Ze verlangden naar op het moment waarop Jezus Christus zou terugkomen. En deze andere mensen die hier geoordeeld worden, zij zochten maar één ding: ver weg te blijven van God. Zo ver mogelijk. Wel, wat ze in dit leven verlangden en eruit zagen en gezocht hebben, dat zullen ze ook in de eeuwigheid krijgen. En wat de heiligen, de gelovigen in hun leven hebben gezocht, zullen ze ook in de eeuwigheid krijgen. Zie je de rechtvaardige verhelding van God? Inderdaad. God heeft de mens het verlangen van zijn hart. Verwijderd te worden van het aanzicht van de Heer en van de heerlijkheid van zijn sterkte. Nou, dat is wat de gelovige zoekt. Hij zoekt voor altijd in de tegenwoordigheid van de Heer te zijn. Ook die uitdrukking is weer geïnspireerd op een gedeelte in Jesaja. Kijk maar eens. In Jesaja hoofdstuk 2. Daar vinden we in Jesaja hoofdstuk 2 verschillende keren diezelfde uitdrukking. In vers 10, daar zie je ook de luister van zijn majesteit. Ga in de rotskloven en verberg u in de grond voor de verschrikking des Heren en voor de luister van zijn majesteit. Zie je dat? Ook daar weer, als de Heer komt om te oordelen en zijn majesteit en luister zal het voor de ongelovigen, voor hen die het evangelie niet gehoorzaam hebben, een verschrikking zijn. Maar voor hen die er naar uit hebben gezien, zal het juist het tegenovergestelde zijn. Daar gaan we straks bij stilstaan. De verwaten ogen der mensen worden vernederd en de trotse mannen worden neergebogen en de Heere alleen is in die dagen verheven. Kijk maar eens in vers 19. Dan kruipt men in de spelonkende rotsen en in de holen van de grond voor de verschrikking des Heeren en voor de luister zijner majesteit wanneer hij opstaat om de aarde te verschrikken. Zie je hoe ontzagwekkend die verschijning zal zijn? Dat is wat Paulus ook duidelijk voor de aandacht wil brengen. Vers 21. Bij zijn vlucht in de rotsgolten en in de bergspreten vanwege de verschrikking van de Heere en de luister zijner majesteit, wanneer hij opstaat om de aarde te verschrikken. Zie je dat? Zo ontzagwekkend zal die dag zijn. Zo, ja, ik weet niet, ik vind er geen woorden voor. Maar zo'n verschrikking zal de luister en de majesteit van de Heer Jezus met zich meebrengen als hij gezien wordt in vlammend vuur en samen met zijn engelen geopenbaard wordt. Ja, die engelen zijn natuurlijk de uitvoerders van de oordelen, de rechtvaardige oordeel van God. Zij zullen die verhaalding, zeg maar, ten uitvoer brengen. Maar het is ook de dag tegelijkertijd, in vers 10, wanneer hij komt om op die dag verheerlijkt te worden in zijn heiligen en bewonderd te worden in allen die hebben geloofd. Dus voor de ene mens zal de komst van de Heer Jezus de pure verschrikking zijn. En voor de anderen die hem verwachten, zal het een dag zijn waarop zij hem, laat ik maar beginnen met het eerste gedeelte, verheerlijk te worden in zijn heiligen. Het betekent dat zijn heiligen, ja, ik zal het maar duidelijk maken met een passage uit Openbaring, dat kan je dat goed zien, Openbaring hoofdstuk 19. Dan vind je diezelfde gedachte, vers 1. Hierna hoorde ik als een luide stem van een grote menigte in de hemel. Dus een grote menigte in de hemel. En die menigte roept het uit. En ze zeggen, halleluja, de behoudenis en de heerlijkheid en de macht zijn van onze God. Want, waarachtig en rechtvaardig zijn zijn oordelen. En dat wordt beschreven, welk rechtvaardig oordeel dat de Heere heeft op dat moment gedaan. En zo zal het ook zijn bij zijn komst. Dan zullen de zijnen het uitroepen roepen, en de Heere, zeg maar, wat hem kenmerkt, ook aan hem toeschrijven. Ze zullen erkennen en beleiden en hem eren door te zeggen, inderdaad, hij is rechtvaardig in wat hij doet. Zij zullen zijn rechtvaardigheid in zijn oordeel erkennen en hem eren en aanbidden. Dat is wat er zal gebeuren. Maar tegelijkertijd, wat zal er ook gebeuren, is dat hij, de Heer Jezus, bewonderd zal worden en allen die hebben geloofd. Want dan zal niet alleen de Heer Jezus in zijn volle majesteit en glorie gezien worden, maar dan zullen ook de heiligen verheerlijkt worden. En waarom zal hij bewonderd worden in hen? Wel, dan zal gezien worden wat de Heer Jezus heeft verwezenlijkt in het leven van mensen die eertijds hem niet moesten hebben, die vijanden van God waren, die egoïstisch, zelfzuchtig, alleen maar op zichzelf gericht waren, hoe dat hij die mensen een totale transformatie heeft doen ondergaan, van Gods vijanden tot Gods lovers, mensen die helemaal veranderd zijn, die nu lijken op hun vader. En wie dat de karakter trekken, en wie dat de wezenskenmerken van Jezus Christus nu zo overvloedig zichtbaar zijn geworden. Ja, als hij daar geen eer voor zal krijgen, zie je hoe dat de verheerlijking van de heiligen ertoe zal leiden dat de Heer Jezus hiervoor, zeg maar, alle heerlijkheid en eer zal krijgen. Hij zal niet alleen bewonderd worden door allen die hem hebben geloofd, hij zal niet alleen aanbeden worden door hen, maar hij zal ook alle lof en eer krijgen om wat hij heeft volbracht en verwezenlijkt in die heiligen, in die grote scharen die gekocht en betaald is met zijn kostbaar bloed. Want, zegt, en daar horen jullie ook bij, zegt Paulus, want, zegt hij, ons getuigenis aan u is geloofd geworden. Jullie zullen daar ook bij zijn. Op die moment van die openbaring zullen jullie ook deel uitmaken van die scharen. En wie dat de Heer Jezus, zeg maar, verheerlijkt wordt en hij bewonderd zal worden. En juist met het oog daarop. En nu zie je hoe praktisch dat voor Paulus is. Voor hem is dat niet zomaar iets van, oh ja, op een toekomstige dag zal dat ooit realiteit worden. Inderdaad, en dan is het lijden voorbij. Nee, nu dat jullie zo'n hoop hebben, nu dat dat als een paal boven water staat, nu dat dat realiteit is, zegt hij, bidden wij ook altijd voor u. En hij gaat nu weer opnieuw bidden en vertellen waarvoor hij voor hen bidt, opdat ook zij daarop zouden gericht zijn. Zie je, eerst gaat hij vertellen aan hen waarom dat de dag van de Heer nog niet kan gekomen zijn. Kijk, als de dag van de Heer komt, waar er twijfel over is, dan gebeuren die dingen. Dan worden zij die het evangelie niet geloofd hebben, worden zij, en die het evangelie niet gehoorzaamd hebben, en die God niet kennen, worden geoordeeld. Op die dag worden zij die verdrukt worden, zeg maar van die verdrukking, ontgeven en krijgen ze rust en vrede. En zullen ze samen verheerlijkt worden. Dus zegt hij Thessalonicenzen, dat is de hoop die daar voor jullie ligt, maar tegelijkertijd moeten jullie gaan beseffen dat dat nog niet gebeurd is, met andere woorden, dat de dag van de Heer al zou gekomen zijn. Dat is absoluut niet het geval, want deze dingen hebben zich niet voltrokken onder jullie. Maar hij bidt nu als zoon, als hij geroepen zijn tot die heerlijkheid, als hij geroepen zijn met dat doel voor ogen, dan zegt Paulus, dan bid ik tot God, dat onze God u de roeping waard acht. Wat bedoelt hij daarmee? Zo'n geweldige heerlijkheid ligt voor jullie in het verschiet. Daartoe zijn jullie geroepen. Jullie waren, toen jullie tot geloof kwamen, deze roeping niet waardig. Maar ik bid nu, dat jullie die roeping waardig gemaakt worden. Met andere woorden, dat jullie nu veranderd worden, nu reeds, dat de genade van God een weerklank vindt in jullie hart, en dat jullie veranderd worden van binnenuit. Zodanig dat meer en meer gezien wordt, naarmate die komst van Jezus Christus dichter komt, dat jullie naar die dag toe groeien. En dat jullie het waard zijn om deel te krijgen aan die dag. Dus het veranderingsproces, of die verandering, die metamorfose, die verheerlijking, moet niet wachten, zegt Paulus, tot op de dag van de komst van Christus. Dat moet nu al in jullie zichtbaar worden en steeds verder groeien, groeien en groeien. En hij weet dat dat het werk van God is. Maar hij weet tegelijkertijd ook dat zij erop moeten gericht zijn. Hij wil, hij zegt, jullie zijn geroepen tot de heerlijkheid, wordt de heerlijkheid waard. Met andere woorden, strek jullie dan uit, maar het is een werk van God. Het is God die werkt, zowel het willen als het werken. En vervolgens is het vers in de Telos-vertaling behoorlijk onduidelijk vertaald. Ik zal het voorlezen uit een andere vertaling, dan gaat veel beter duidelijk worden wat er hier bedoeld wordt. Ik zal hernemen. Vers 11. Met het oog hierop bidden wij steeds opnieuw voor u, dat God u zijn roeping waardig maakt, en dat gij al uw goede voornemens en elk werk van uw geloof door zijn macht tot volkomenheid brengt. Met andere woorden, Paulus gaat ervan uit dat nu dat die verandering in hem begonnen is, dat er al een heel andere reeks voornemens en verlangens aanwezig zijn. En hij gaat ervan uit dat die voornemens en die verlangens, die nu gericht zijn op God, op het welzijn van de broeders en de zusters, gericht zijn op het verlorene, door de verkondiging van het evangelie bijvoorbeeld, dat die verlangens, hè, iedereen van ons heeft die verlangens van, ja, God, mochten we toch maar onze familie kunnen het evangelie vertellen en bij de Heer Jezus te brengen. Mochten we toch maar iets betekenen voor de broers en de zusters. Bij ons leven die verlangens, als je eens wederom geboren bent. Maar tussen die verlangens hebben, en daarover praten met elkaar, en daar zeg maar een hele reeks van zaken naar van voor brengen, en dat verwezenlijken, dat zijn twee verschillende dingen. En Paulus' gebed is dat het niet enkel blijft bij plannen en bij verlangens. Paulus zijn gebed is dat die plannen en die verlangens realiteit mogen worden. En daarvan weet hij dat het alleen maar kan door de Heere. Als de Heere het huis niet bouwt, zwoegen de bouwlieden te vergeefs daaraan. Het is de Heere die die verlangens, zeg maar, moet realiseren. Door zijn macht moeten ze tot volkomenheid gebracht worden. Dus zie je hoe dat Paulus echt wenst dat die heerlijke hoop en die toekomst nu al in de praktijk gerealiseerd wordt. Maar welk doel? Is dat een doel op zich? Want het zou kunnen, of het zou kunnen groeien, dat wij als gelovigen, zeg maar, het bereiken van onze familie met het evangelie, het verrichten van goede zaken onder gelovigen, als een doel op zich gaan zien. Maar voor Paulus is dat geen doel op zich. Hij zegt in vers 12, opdat de naam van onze Heer Jezus Christus verheerlijkt wordt in u, en u in hem naar de genade van onze God en van de Heer Jezus Christus. Het doel van die verlangens, zeg maar, waardoor die in de kracht van God gerealiseerd moeten worden, het doel daarvan is dat de Heer Jezus alle eer ontvangt. Het is hem die alle eer toekomt. Jezus moet verheerlijkt worden in u, zegt Paulus. Maar u moet ook verheerlijkt worden in hem. Naar de genade van onze God en van de Heer Jezus Christus. Ook wij moeten verheerlijkt worden in hem. Wat zou Paulus daarmee bedoelen?
Meer en meer gaan
lijken op Jezus. Inderdaad. Dus het heeft een tweevoudige uitwerking. Als die dingen zichtbaar worden, is het God, de Heer Jezus, die alle eer daarvoor moet krijgen. Maar langs de andere kant, als die dingen zichtbaar worden, dan is het dat Christus zelf in ons verheerlijkt wordt, en wij in hem, opdat meer en meer van zijn karakter en meer van zijn persoon in ons gezien wordt. Naar de genade van onze God en van de Heer Jezus Christus. Nou, het is genade van God, het is puur genade van God, wanneer die dingen zichtbaar worden.